Je luistert naar de Roadcaptors podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maarten Tjelingi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over ondernemen met een blik vanuit twee Roadcaptors vanuit peloton. Etappe 1 van seizoen 2026, Maarten.
Ja, zeker, jongen. We gaan gewoon een nieuw seizoen in. Hoe lekker is dat? Dat is voor ook een beetje ook een primeur voor ons, hè?
Ja, zo is het. Ja, weer een eerste etappekoers uitgereden. Op naar de volgende, etappe 1.
Het voelt wel alsof we hem niet helemaal uitgereden hebben, eigenlijk. Als ik zo even terugdenk aan hoe we het laatste jaar... Jij was natuurlijk hartstikke druk. Je had je dochter die van alles had. Misschien kunnen we daar nog wel wat over uitweiden. Het jaar dat toch best wel druk was, aan mijn kant ook. Veel te doen. En wat mij betreft hadden we nog wel een afsluitertje kunnen doen van het afgelopen jaar. Maar dat is misschien ook wel mooi, want dat is misschien ook wel gewoon het thema voor nu dan, Peter. Want volgens mij heb jij ook iets af te sluiten, af te ronden.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, afgelopen jaar we hadden een mooie start gemaakt met Roadcaptors natuurlijk. Dus gaan er ook een aantal dingen dan, gaat wat anders. Dus we hebben een hoop nieuwe dingen meegemaakt. Maar ja, ook alweer een hoofdstuk wat we moeten afsluiten. Ja, dus de laatste maanden is het een beetje rommel geweest vanuit onze kant. Allebei heel erg druk. Het ene Precies. Met leuke dingen, minder leuke dingen en eigenlijk alles wat ertussenin zit. Ja, om gelijk met de deur naar huis te vallen. We zijn besloten om met koerspet te stoppen. De ondernemerspet bij mijn kant gaat heel even af. En dan wordt tijd voor een nieuw avontuur. Maar zo is het leven ook soms. Het ondernemen kan je ook beslissen komen te staan dat je anders moet beslissen dan je eigenlijk wilt. Ja, en dan kom je voor keuzes. Dan denk je, wij hebben die keuze kunnen maken gelukkig. Voor zelf, en dat niet voor ons gedaan is door een faillissement dat gewoon niet meer kon. Maar het was toch wel weer een hectische tijd, laat ik het zo zeggen.
Ja, het zijn van die beslissingen waar je niet meteen, weet je, als je ergens aan begint. Ja, dat is wat we hebben. Een etappekoers rij je liever uit dan dat je halverwege ergens naar huis gaat.
Precies.
En dit is de etappekoers die finish kwam iets eerder dan dat je gehoopt had eigenlijk.
Ja, we moesten eigenlijk noodgedwongen. Moesten we eraf.
Maar vertel er wat over. Want wat is dan een beweegreden om dan zoiets dan toch af te ronden? Weet je, wat zijn dan... Weet je, wanneer beslis je dat? Tuurlijk, iedereen, logisch dat je kijkt naar het financiële plaatje en dat je zegt, de investering is de return niet waard, weet je. Maar soms zit je er niet alleen maar in voor dat geld. Nee. En dan zitten misschien wel meer beredeneringen dan wel ook overwegingen in, waardoor je stopt ermee.
Ja, klopt. Ja, het is sowieso natuurlijk een financieel aspect in de onderneming. Geld verdienen is gewoon heel belangrijk. Dat is een basis in heel veel ondernemingen. Anders kan je niet leven. En alles de tijd erin stoppen die je erin moet stoppen. Maar we zijn ruim vijf jaar terug begonnen met het idee. En het idee dat begon klein. En dan groeien en dan groeien en dan groeien. En afgelopen 2 jaar brouwden we eigenlijk 4000 liter. Nou, 4000 liter per keer is ongeveer 12.000 blikken. En dan hebben we 6 soorten. Dus reken maar uit hoeveel de omloopsnelheid moet zijn om dan je hoofd boven water te houden. Ja, daarbij komt eigenlijk dat heel veel externe factoren, als de kostprijs van de grondstoffen, accijnzen, maar ook alle andere producten waar je geen rekening mee houdt, dat het omhoog gaat. Dus bijvoorbeeld de armoedegrens schiet omhoog, de inflatie schiet omhoog, de koopkracht gaat achteruit, dus mensen kunnen minder kopen voor hetzelfde geld wat ze hebben. Mensen voelen het misschien niet zo direct, maar ze hebben nog steeds ongeveer hetzelfde bedrag te besteden per maand. En uiteindelijk zijn het producten zoals ons die dan de eerste klap moeten vangen. En een van de signalen was bijvoorbeeld dat de horeca die dan jaren eigenlijk best wel goed draaide en dan nu opeens om 5 cent per biertje korting gingen vragen. Ja, en dan doe je maar 100 biertjes per maand bijvoorbeeld. Dan hebben we het over 5 euro. Ja, en die 5 euro, als dat een verschil moet maken in een tent met 10, 15 man personeel, dan weet je al, is dit nou waar wij de oorlog mee gaan winnen, zeg maar. Maar dat zijn wel de signalen die je dan krijgt. En denk je, dit is wel een teken aan de wand. En als dat meerdere keren gebeurt, dan zie je die trend gaat omlaag. Nou, en dan mensen die zeggen dan, is er dan niet een andere mogelijkheid? En uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel wegen. En je kan aanmodderen en je kan doorpakken eigenlijk. Maar als je echt niet meer in de koers ook zo, als je echt niet meer kan en het gaat gewoon niet, dan kan je nog zo goed zijn, nog zo'n mooie fiets hebben, nog zo goed eruit zien, nog zo'n goede ploeg om je heen hebben, nog zoveel kansen. Maar als het dat dan even gewoon niet gaat, dan kan je ook gewoon een beslissing nemen, ik knijp mijn rem in en het is klaar zo. En dat is voor een renner helemaal als mij enorm lastig. Want ja, het voelt als falen. En falen, ja, op dat aspect heb ik misschien wel falen langs, want ik wil niet falen. Maar ja, dat zit er wel een beetje in. Maar dat geeft ook een beetje de tegenstrijd. Dus ik had ook zoiets van, ik wil wel proberen hier wat van te leren. En ja, daardoor had ik mijn compagnon, Michel van Leeuwen, in aflevering 1 van vorig seizoen gehad. Dan leer je ook op dat moment weer schakelen en het ondernemen. En ja, ik zei, vandaag had ik jou een lijmaat en even vanochtend om weer een nieuwe aflevering in te plannen. Toen zei ik al een beetje, het voelt als een soort afscheid nemen en toch een soort van opgelucht. En het zijn heel veel twee tegenstrijdige dingen. En eigenlijk de laatste weken heb ik heel veel van dat soort dingen tegengekomen. Want hè, soms dan kom je heel veel dingen op pad. En een mooi voorbeeld wat ik altijd vond van het fietsen. Als jij bijvoorbeeld in de winter, dan was je bezig, oh, ik heb zin om te koersen. En als je eenmaal halfweg het seizoen zit, denk je, ik heb weer zin om de winter te trainen. En eigenlijk, dat zijn zo tegenstrijdige dingen. Dat is eigenlijk met dit net zo. Dus je stopt ermee. Je bent aan de ene kant, de keuze is gemaakt en dat hoger woord eruit was, dan komt er een soort van een moment van dat je denkt van, je beseft het, dit is goed zo. En aan de andere kant is het de teleurstelling.
Je hebt tevreden mee.
Ja, op een gegeven moment heb je er vrede mee. En ja, dat zit bij wijze natuurlijk al langere tijd met de onderzoeken bezig, hoe het allemaal gaat. Ja, als we zouden doorgaan, moeten we dusdanig veel groeien om hetzelfde te halen als dit jaar, vanwege de hele markt, wat dat gaat doen.
Qua omzet
en omvang. Dus ja, en ook online zag je de bestellingen achteruit gaan. En dat is gewoon een gevolg van heel veel situaties. Vooral de meeste portemonnee bij de mensen gaat gewoon minder te besteden. Dus je ziet het achteruit hollen.
Ja, is natuurlijk interessant. Hè? Is het minder te besteden of is het minder bereid om het aan dit uit te geven? Want dat is natuurlijk ook iets. Misschien is het een ander besef in de maatschappij. Dus ja, hoe heb je dat onderzocht? Dat gaat natuurlijk ook over data. Hè? Als je wielrenner bent, moet je altijd kijken naar. Ben je bewust van. En dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Van welke kwaliteiten heb je in je als mens? En waar investeer je dan in? Als coach weet ik ook dat je, als ik iemand voor me heb die graag wil klimmen, zoals ik bijvoorbeeld, 85 kilo schoon aan de haak, grote motor, en die wil graag beter leren klimmen, dan gaat bij mij altijd een soort van alarmbelletje af van, joh, maar gast, even één ding, maar kunnen we niet beter kijken hoe we van jou een sprinter kunnen maken? En Marcel Kittel bijvoorbeeld is natuurlijk als tijdrijder begonnen. En uiteindelijk als sprinter, weet je, wereldtop geworden. Het is super interessant om te kijken van welke kwaliteiten zet je in als mens of als ondernemer, als wielrenner, sporter. Waar jij in kan uitblinken ten opzichte van de massa, zou ik maar zeggen. En daar gebruik je natuurlijk data voor. Dan kun je analyses maken van wat gebeurt er? Hoe zit ik erin? Als je nou toch kijkt naar de data, wat voor data pak je dan? Ik bedoel, ja, natuurlijk consumptie heb je. Maar welk palet heb je ter beschikking om te kijken van hoe gaat het met ons?
Ja, dus
en wat is dan onze kwaliteit? Waar moeten we ons op richten?
Kijk, je hebt verschillende mogelijkheden. Kijk, sowieso, je hebt je eigen de boekhouding zelf. Hè, die afzet waar de blikken naartoe gaan. De horeca, slijterijen, fietsenwinkels. De webshop is natuurlijk een heel mooi metersysteem met alle grafieken op de achtergrond. Dat je kan zien hoeveel orders je per maand hebt of per dag hebt. Je hebt een aantal piekmomenten in het jaar met Vaderdag, met Nieuwjaar, Sinterklaas. Dus dan is toch heel veel momenten waar je veel meer voor doet. Nou, hebben we elk jaar een beetje in november proberen een soort online tussen aanhalingstekens influencer marketing. Dus je stuurt een heel aantal mensen een pakketje en die promoten dat. En dan komen vervolgens er orders uit. Ja, nu was dat gewoon dusdanig laag. En dat betekent niet dat we dezelfde mensen of andere mensen, maar het gaat altijd wel een rode lijn, kan je door het gemiddelde heen trekken. Ja, waar het vorig jaar in 2024 had over ruim honderdtallen, is het nu tientallen. Dus dat is niet een factor. Het is gewoon niet gehalveerd, maar het is gewoon ver meer dan gehalveerd, de online orders. En dat zijn allemaal cadeautitels.
Ja, het is geminimaliseerd.
Ja, dus dat vliegt hard achteruit. En dat kan dus zijn door verschillende redenen. En dan ga je kijken, oké, Wat zegt het Centraal Bureau de Statistiek? Wat zijn de uitgavenpatronen van mensen? Waar geven ze geld aan uit? Nou, en dan zie je dat de laatste 5 jaar alles 43% duurder geworden is. De laatste 5 jaar. Maar, en dan ga je voor jezelf ga je na. Oké, mijn gehakt bij de Albert Heijn kost nu voor 300 gram 5,5 euro of 6 euro. Ja, dat was 3,5 euro een paar jaar terug. Dat is bijna verdubbeld. Dus ja, je ziet gewoon... Als mensen nog steeds, een, laten we zeggen, 1000 euro per maand te besteden hebben. Vrije bestedingruimte, boodschappen, dingetjes. En dan is die 1000 hetzelfde gebleven. Minder. Alleen, ja, de gehakt voor je pastaatje bijvoorbeeld. Om een voorbeeldje te pakken, die is naar 3 euro duurder geworden. Dus ja, je gehakt gerecht wordt gewoon 2 keer zo duur. Ja, en dan kun je minder eten. Als jij die, of tenminste, je eet hetzelfde. Maar dan heb je minder andere dingen te besteden. Ja, en dan kijk je
van... Je doet er een ander biertje bij.
Ja, dan... Je ziet dat mensen gewoon bezuinigen. Dus waar ik ook orders had in 2022, 23, 24 van 24 stuks bijvoorbeeld. Hadden 100 euro orders. Ja, dat was veel. En nu bestellen mensen voor 3 tientjes. Nou, dan gaat de ordergrootte gaat ook achteruit. Dus ja, dus zie je gewoon op allerlei... En er zijn genoeg mensen die het wel hebben te besteden. Maar ja, vooral de massa, de mainstream waar je toch van moet hebben. Want ja, we hebben het over... Ja, 10.000 blikken per soort ruim, wat je elke keer weg moet zetten, dan moet je toch het gros bij de mainstream halen. En ja, je kan doorpakken en dan kleiner gaan. Maar als je kleiner gaat in een branche als waar we zaten in het bierwereldje, zeg maar. Ja, het gaat toch om volumes draaien. En dan, hè, Peter Gillis zegt massa's, kassa, bewijzen van. Maar ja, dat is ook gewoon de productie schaal.
Ja, dus dan is eigenlijk je product niet... Ja, geschikt voor de vraag die de markt op dat moment... je bent geen consumenten product eigenlijk. Je bent niet de Heineken's die op massa kunnen produceren. Je bent eigenlijk meer een luxe product wat zich onderscheidt door de kwaliteit, door de smaak, door de iets excentrieks van je... En ook het image natuurlijk.
Ja, zeker.
Wel interessant, want we hadden het in het voorgesprek ook over wat... Weet je, wat onderscheidt nou... Want we trokken het eigenlijk een beetje door naar waarom word je nou... Wanneer word je nou prof en wanneer niet? Hè? Wat is nou dat stukje... Hoe haal je het en hoe haal je het niet?
Nou, dat is super interessant. En dat is natuurlijk een vraagstuk wat elke ondernemer hebt. Hè? Je hebt een aantal klanten nodig. Hè? Je wil je afzetten. Je wil je product of je service. Of maakt niet uit wat je hebt. En of je dan 100 klanten nodig hebt. Of 1000 klanten nodig hebt. Of 10.000 klanten nodig hebt. Of maar een handje vol. Hè? Je moet ze wel zien te bereiken. En je moet mensen het verhaal kunnen vertellen wat je wil vertellen. En met topsport is dat net zo. Hoe kan jij jouw verhaal dusdanig goed maken? Kan er zijn door training of jezelf goed tussen aanstekers te profileren binnen een peloton of een groep. Dat je waarde bent voor iemand anders. Hè? Dat jouw verhaal is. Zo kan je eigenlijk alle kanten een beetje op... Om daar kracht bij te zetten. En dat is wel eens heel interessant wanneer dat is. In welk vraagstuk. En dat is ook een heel leuk onderwerp gelijk in zo'n podcast.
Ja, dat is tof. Ja, precies. Je gaat ook meteen denken aan je eigen carrière. Hè?
Ja, precies.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je...
Nou, dat is grappig. Want ik was 2007 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden bij junioren. En dat was eigenlijk het eerste echte jaar dat ik fietste en trainingsbegeleiding had. En toen was net een beetje het management op aan het komen, managementbedrijfjes. En bij ons in de buurt woonden een paar jongens, best wel goede profs allemaal in West-Friesland. En uiteindelijk waren een paar die bij SEG belanden. Pim Lichthart bijvoorbeeld. Ja. En die waren een van de eerste daar. Toen dacht mijn vader, ja, wij kunnen hun vanaf de club. Die zei, nou, bij die Pim zit daar moeten wij ook heen. Dus wij gingen naar Berkhout, zijn we eigenlijk via terechtgekomen. Ja. En die zegt, ja, junioren, daar beginnen we nog niet aan in 2007. En toen was best wel grappig hoe dat dan werkt. En wij nu zien dat junioren wel allemaal gescout worden en al heel belangrijk is, was toen helemaal niet. En toen zei hij van, maar we houden je in de gaten. We maken het database op. Maar wat moet ik dan doen? Nou, ja, gewoon winnen en uitslagen rijden en vermogensfiles. Dus eigenlijk groeide dat een beetje. Maar totdat hij eigenlijk zei van, je moet je proberen te onderscheiden. Dus ga maar lekker werken. En hey, dat is interessant. Waarom moet je gaan werken? Ja, doordat ik eigenlijk werkte, halve dagen als elektricien. En ik presteerde, ik had uitslagen. En ik had wat de goede vermogenvaders. Ging je dat eigenlijk rondsturen in mijn portfoliootje van, nou, Peter, die rijdt, hij wint wedstrijden, hij wint etappekoersen, hij rijdt goede tijdritten, is Nederlands kampioen met de belofte tijdrijden. En hij werkt ook nog. En dan zegt zo'n profploeg, in dit geval waar ik dan naartoe ging in Australië, die zegt, ja hoor, dat kan niet. Hij kan niet Nederlands kampioen worden en nog werken als elektricien. Nou, dat vinden ze interessant. Dus mijn verhaal eigenlijk, de unique selling point in het karaktertje Peter om opzet met de profster was, eigenlijk dat ik elektricien was naast dat ik fietste. Kijk, ik zocht altijd
dat je eigenlijk nog groeipotentie had eigenlijk. Dat je, stel dat je nog niet, stel dat je niet meer hoefde te werken, dan zat er nog zoveel meer in.
Dat denk ik gelijk.
Tenminste, dat was de verwachting natuurlijk.
Ja. En dat is wel leuk, want dan onderscheid je je direct. Kijk, er zit gewoon die piramide, zeggen wel eens. Hè? Het is een wielerpeloton soort piramide. Het bovenste puntje haalt het maar. Maar hoe kan jij je onderscheiden? Dat je kijk, iedereen kan op een gegeven moment hard fietsen naarmate dit puntje komt. Alleen ja, wat maakt jou anders dan de rest?
Die 0,001%, hè, geloof ik. Zoiets. Ja, ja. Ja, leuk.
En bij jou dan, Maarten?
Wij moeten meer met data doen, Peter. Maar...
ja, kijk, data was... Ja, ik werd beroepsleider in 2015, dus best wel laat. Maar toen was het nog niet zo heel erg data-driven. Het was wel wat vermogenfiles en zo. En het was belangrijk dat je die... het was wel grappig, want... Een van de files wat ze heel interessant vonden was een criterium die ik won. Nou, dan zeggen mensen, dat geloof ik niet. Maar het was hier een elite criterium hier in Noord-Holland. En ik reed in de eerste ronde weg. En ik had bijna 80 kilometer solo gereden. En toen reed ik ruim boven de 400 watt gemiddeld. Ja, en dat vinden die gasten natuurlijk... Hey, als je zo langs kan winnen en solo rijden...
Ja.
En een goede vermogensfile erbij... Dan zet dat zo'n overwinning is dan niet belangrijk. Maar alles bij elkaar... Die drie factoren, vermogen, vuil, solo, in een wedstrijd. Dus dan de stress en de druk. Dat vinden ze dan interessant.
Ja, ik zie het nu. Ik zit even, ik denk Google even. Want hoeveel haalt het vanuit de jeugd, die amateurwielrenners? Ongeveer 0,1 tot 0,5% wordt ongeveer betaald, prof. Dus dat is 1 op de 200 of 1 op de 1000. Tot 1 op de 1000. Hè. Dat is echt, dat is niet veel, hè? Hey, dat heb je best goed gedaan, hè?
Ja, we allebei, hè? Ja, en dan, ja, en dan daar zat ook alweer
een World Tour. Wacht even, World Tour niveau is 0,01 ongeveer. Hè? Dit is 0,01 of 0,02. Dus het gaat 1 op 5000 op 1 op 10.000 haalt het World Tour niveau.
Precies.
Ze zit nog een stukje tussen het een en het ander. Best goed. We vertolken hier best wel een klein deel van de maatschappij.
Kijk, en er zit ook gelijk al een stukje skillset in. Hè? Dus als je bijvoorbeeld het roadcaptain verhaal, dat zit er ook al in vanaf de voordat je beroepsrenner wordt. Daar kijken ze ook gewoon naar. Ze kijken gewoon wat voor rol heb jij binnen het team. En dat doen ze niet door een renner te scouten, maar dat gaan ze doen in gesprek met andere teams. Dus dan vragen ze een ploegleider van een andere ploeg. Hoe ging het? En dan zo en zo. En hoe ging die renner? En wat viel je op? En dan luisteren ze gewoon. Oh, die naam wordt weer genoemd. Of die naam wordt weer genoemd. Ja, zo waren bijvoorbeeld een paar klassiekers. Dat er een waaier getrokken wordt. Waar ik dan een grote aandeel in had. Ja, en dat wordt dan wel besproken. En hey, die koning heb weer zo'n aandeel gehad in zo'n waaier. En dat vangen ze wel continu op. En dat is heel interessant. En dat zal eigenlijk voor alle renners zo gelden.
Ja, het is wel grappig hoe we nu hierop komen, want wat jij net noemde ook met koerspret. Het is een stukje timing, het is een stukje onderscheidend vermogen. Ja. Het is een stukje, wat je ook zegt, de influencers. Hè? Dus heb je iemand die jouw verhaal kan vertellen. Is het juiste verhaal wat je verteld wordt? Want je creëert ook de omstandigheden dus door nog te werken.
Ja.
Een stukje slimme marketing is dat, hè, denk ik.
Ja, zeker.
Tuurlijk, het gaat ook om talent, hè? Ook dat stuk. En hoe je dat natuurlijk vertaalt naar de werkelijkheid, de realiteit van het leven. En wat denk ik meest onderschatten is dat talent natuurlijk één ding is, maar dat je de wil ook nodig hebt. Als je wil, wat voor een drijfveer daar ook achter zit, hè? Want... ik weet nog altijd, toen ik Jos van Hemden voor het eerst tegenkwam. Hij was het neefje van mijn beste vriend. Toen ik, 16, 17 was. Jos is natuurlijk een jaartje 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar ouder, jonger dan ik. En dus ik kwam hem tegen als jong broekie. En toen droomde hij al van, nou, ik wil ooit wielrenner worden. Ik zou het heel graag willen. Wat natuurlijk fantastisch is om als drijfveer te hebben... om uiteindelijk ook door te komen. Naast dat je een stuk talent nodig hebt om te komen natuurlijk. En ik weet nog wel dat ik vond het gewoon altijd gewoon lekker om buiten te zijn. Gewoon gepassioneerd van knijterhard fietsen. En vooral het buiten, vrijheid, omgeving verkennen, door de natuur fietsen, vond ik fantastisch. En ik was helemaal nooit bezig met die wedstrijden, totdat ik het spelletje ging snappen. Waarbij ik dacht, oeh, dit is interessant. Ik moest nadenken, ik moest mezelf zeg maar zeggen, intellectueel uitdagen om zo'n wedstrijd een resultaat te rijden. Want ja, zeker op de weg, ik vond het fascinerend. Want ja, als ik te hard op kop reed, had iemand anders de profijt van die in mijn wiel zat.
Ja, maar dat is ook.
En ik was dat te veel de liefhebber die dacht, we gaan ook gewoon lekker hard fietsen, weet je wel. En dan was ik net niet slim genoeg soms om het resultaat naar mijn hand te zetten.
Maar dat typeert een beetje de motorbikers toch, zonder de motorbikers af te doen?
Ja, motorbike is natuurlijk anders dan wielrennen. Dus daar heb je inderdaad gelijk in. Ja,
dat zie je bij strandrace ook. Hè. Dus de strandrace is in volle gang. Dus daar heb ik mijn laatste maand ook al een beetje mee bezig gehouden. En we zitten vlak voor, eigenlijk bijna de vooravond voor Egmond-Pierre-Egmond komende zaterdag.
Het officieuze NK.
Het officieuze NK. En dan zie je gewoon dat de mountainbikers en de wegwielrenners een beetje bij elkaar komen. En je ziet gewoon nog steeds dat de mountainbikers zijn die dan te veel op kop rijden. En dat ze dan eigenlijk het bordje leeggegeten wordt van hunzelf door de wielrenners. En dan zie je die wielrenners. Ja. Dan zeggen ze altijd, ze schuiven het af. Ah, die wielrenners draaien nooit mee. En andersom net zo, die mountainbike zet al dom. En ja, dat is toch wel grappig.
En natuurlijk heeft dat gewoon te maken met, weet je, kijk nu naar het crossen. Crossen is natuurlijk een beetje een soort tussenvariant van wielrennen en mountainbiken. Want je moet alsnog strategisch zijn over de indeling van je wedstrijd. En dat is met mountainbiken inderdaad gewoon veel minder. Je kan gewoon, als je de beste bent, rij je gewoon weg bij iedereen. En dan heb je gewoon het nakijken. En dat was leuk, vroeger kon ik dat in Nederland. Maar ja, zodra er een bult in de wedstrijd lag of een klim, was ik niet meer de allerbeste. Ja. Dus, maar strandrace had dan ook weer, weet je, waarom was ik niet zo'n goede mountainbiker? Tenminste, ik was best een goede mountainbiker. Ik top 20 van de wereld gestaan. Ik heb een keer 12e in wereldbeker. Dus ik ben best een goede mountainbiker geweest. Maar als je de feiten bij elkaar opgeteld, dus ook wat jij doet met het pier, weet je wel, het gaat over wat is het fundament waarop je bouwt? En ja, tuurlijk. Ik was gepassioneerd. Ik voel echt de kick van dat mountainbiken, de afdalen, de adrenaline die je lijf giert als je zo'n afdaling met full focus moet rijden. Het stukje waar je echt van start tot finish vol gas moet rijden om überhaupt mee te kunnen, laat staan te kunnen winnen. Ja, dat is super vet. Maar er waren natuurlijk wel een paar factoren die ik later op ging tellen. Waarbij ik op een gegeven moment ook, ik was afgestudeerd. Ik moest nadenken over wat wil ik met mijn toekomst. En toen kwam ook wel dat aspect naar voren van, oké, weet je, wat jij ook beschrijft met koerspret. Van, oké, even de fact check. Van, oké, 85 kilo is gewoon aan de haak. Mountainbike is gewoon een sport waarbij je, je hebt de Angry Lou met 25-27% qua steilte omhoog. Maar met mountainbiken heb je misschien nog wel steilere stukken in het bos waar je gewoon recht naar boven moet fietsen. Ben je niet in het voordeel? Heel simpel.
Ja.
De ondergrond is, en dat, daar vind ik het strandracen eigenlijk ook helemaal niet leuk. Want ja, ik zak gewoon weg in de ondergrond omdat ik gewoon zwaarder ben. Dus die ondergrond die houdt mij niet. En dan heb je nog de weersomstandigheden. Weet je, dus toen ik op de weg ging rijden, dacht ik, dit is het. De omstandigheden zijn bijna altijd hetzelfde. De ondergrond is altijd hetzelfde. Behalve dan als je de berg in gaat natuurlijk, ga je ook de heuvels op. Maar toen ik in Nederland ging wielrennen, merkte ik ineens, het gaat veel makkelijker. Ja. Ik kon criteriums rijden en dan ging ik van start tot finish vol gas de mountainbike methode doen. En ik reed weg in de ronde 1. En mensen zagen me pas weer toen ik over de finish kwam en op het podium.
Precies dat.
Dat is super leuk om zo dan dus diezelfde analyse te doen eigenlijk als, want ik ging met pijn in mijn hart stapte ik van die mountainbike op de racefiets, terwijl ik rationeel heel goed wist, maar deze hangt al een tijdje in de lucht, weet je wel, en dit is echt de beste keuze voor mij om als ik met mijn sport iets wil doen, met mijn lijf bezig wil zijn en blijven, ja, dan moet ik een verandering doen. En wat voor verandering? Ik bedoel, dan komt er ineens zo'n 11-jarig profbestaan nog achteraan, waarbij je super vet.
Ja, maar
best wel interessant.
Dat is,
Wat haal jij nou, Peter, om dan toch even zeg maar de coach te spelen? Hè? Mm-hmm. Wat haal jij nou uit de ervaringen met koerspret die je eigenlijk in de toekomst van jou nu, hè, als mens, zou willen meenemen en zou willen etaleren, willen laten zien?
Nou, ik denk net met het carrière opbouwen, het doorzettingsvermogen, hè, dat is gewoon onwijs belangrijk. Mm-hmm. Sowieso met het bouwen aan een onderneming moet je gewoon heel hard werken. En aan het begin moet je gewoon laten zien dat je er bent. Dus wat onze tactiek was eigenlijk, zoveel mogelijk deuren trappen, gek gezegd. Dus ik ging alle slijterijen naar binnen, ik ging alle kroegen naar binnen die iets met fietsen hadden of een beetje fietsminded konden zijn. Of kroegen die zeg maar speciaal bier op de kaart hadden. En daarnaast ging ik fietsenwinkels binnen en dan evenementen. Dus we waren overal te zien. En dat is ook juist leuk. En dat is ook wat je nu terug hoort. Hoop dankbare woorden. Hè. Op het moment dat je afscheid neemt, iedereen was vol lof. En dan zeggen ze dat het heel jammer is. Maar juist die mensen hebben ook niet meer veel besteld de laatste tijd. Dus zo zie je ook weer een stukje. Je moet ook wel de juiste mensen, de juiste persoon tegenkomen. Dus er zit iets van een factor geluk in. Maar je moet gewoon heel hard werken. En dat is met alles zo. En dan kun je gewoon doorbouwen daarin. En wat ik heel interessant vind, wat ik meegemaakt heb ook. Een cliché wat ze vaak zeggen is van maakt niet uit wie je bent, maar wie je kent. En dat is met dit eigenlijk net zo. Dus hetzelfde als je beroepsrenner wordt. Het is heel belangrijk dat je de juiste mensen kent. Mensen die het beter kunnen maken. Je team om je heen verzamelen. Het is niet alleen meer hard fietsen. Het is gewoon ook alles bij elkaar. En dat is met dit met ondernemen eigenlijk net zo. Dus er zit een stukje geluk in. Maar die kan je wel afdwingen door de juiste mensen te kennen. Maar toch moet je op de juiste plekken komen. En bij ons, als je in dit geval het geluk...
Ja, maar dit is wel... Even één ding, hè. Dit is wel veel te makkelijk voor mij. Want je hebt hier geen grip op. Dus wat stop je daar dan zelf in? Ik bedoel, want wat stop je van jezelf in dat stukje wie je kent? Want nogmaals, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal een netwerk. Volgens mij heb je zo'n first circle of influence waar je ongeveer 150 mensen warm kan houden als mens. Hè? Ja. Meer lukt niet, simpel gezegd.
Ja.
Maar, en dat heeft elk mens. Dus elke luisteraar die nu luistert, heeft een first circle of an influence waar het ongeveer 150 mensen zijn. Maar wat heb jij dan al van jezelf ingestopt waarmee jij zegt, oké, maar dat is wat ik erin stop. In die 150 mensen, waardoor dat stukje hè, wat je met koerspret hebt
enthousiasme
bediend de afgelopen jaren. Zeg je?
Enthousiasme.
En waar komt er vandaan dan?
Enthousiasme? Ja, ik denk, bij mij zit enthousiasme gewoon in mezelf, in mijn genen. En ik probeer ook een tactiek achter te laten. Dat vond ik wel leuk om te vertellen altijd. Als ik een slijterij in ging, dan heb je sowieso concurrentie van 500 tot 1000 verschillende bieren. Hè, dus de grote speciaalbierwinkels. En ik had zoiets aan het begin van, oké, hoe kan ik mezelf hier naar binnen komen? Dat mensen sowieso mij onthouden, ten eerste. En ten tweede heb ik het liefst dat ze hier op de plank staan. Dus ja, dan vertel ik, nou, dan zeg ik, ik ben Peter Koning, ik ben van Koerspret, hè, gek gezegd. En dan zeggen ze van, oh ja, weer zo'n vertegenwoordigertje. En dan zeg ik, ja, maar ik ben eigenaar, dus ik hoef weer geen vertegenwoordigertje. Ah, ja, maar je moet je targets ook halen, meneer Koning. Ik zeg, nee hoor, ik mag zelf doen wat ik wil. Maar, ik heb nou het wielerbier.
Die haal jij voor me.
Ik wil het verbindende factor zijn in de derde helft in de wielersport. Nou, dan kijken ze al een beetje van, nou, de wielersport, dat gaat niet zo goed samen. Maar ik zeg, ja, toch gaan er elk jaar 16.000 man naar de Alpe Gold Race en drinken heel veel bier achteraf. En dan moet ze lachen. Nou, ze zeggen, wat maakt jouw bier aan wielerbier? Vragen ze dan. Hè? Nou, ik zeg, ja, bij de uitstraling, de vriendschap, de togetherness, de saamhorigheid. Maar ik zeg, probeer ik gelijk de vraag terug te stellen. Ik zeg, wat vindt u nou belangrijk aan het biertje? Nou, dat het lekker is. En wat kost het? Nou, ik zeg, dat het lekker is, dat laten we nu testen. Dat trok ik gewoon soms gelijk open om 11 uur 's ochtends voor zo'n horeca-ondernemer of voor zo'n slijterij. En dan trekt iemand een biertje voor mijn neus open. Dat doet helemaal niemand. Dus ik probeer me onderscheiden door een soort surprise momentje, verrassingseffect te krijgen. Dus ik trek hem open. Nou, als jij het belangrijk vindt, lekker is, proef maar. Dus, en dan hadden zoiets van, dit is vreemd. En wat ermee probeerde te bereiken was, ik wou een indruk achterlaten dat ze niet meer zouden vergeten. Al zou ooit iemand komen voor koerspret, dan denken ze terug, hé, hij trok dat biertje van mijn neus open. Dus het gaat niet of het lekker is of niet. Nou, en sommigen die gingen het proeven, 9 van de 10 keer niet. Maar ze hadden wel een indruk, laat dan maar een keer een pakketje achter, lijkt achter. En dan bel je een keertje na. Want je moet altijd nabellen als je dan iets achtergelaten hebt. Want als je dat niet doet, dan verkoop je sowieso niks. En dan zeggen ze, stuur maar een zootje op. En als het dan verkoopt, dan houden we je vast. Maar wat deed ik dan? Dan ging ik weer mensen lokaal. Dus bijvoorbeeld, ik verkocht in noem maar wat, in Eindhoven verkocht ik, had ik een nieuwe slijterij. En wat deed ik dan? Dan ging ik een paar mensen daar zeggen, hey, ga even daar een paar biertjes halen, want dat is goed om dan daar te blijven. Nou, dan ging iemand daar biertjes halen. En dan vervolgens, dan zo'n slijterij, die ging er ook, wat heeft de hobby's dan? Ja, fietsen. Nou, dan moet je koerspet hebben. Nou, ik zeg, en zo ging ik al die contacten langs. En dat ging eigenlijk gewoon heel erg goed. En dan groeide wat tot 150, 160 plekken. En
ja, precies.
Dat komt dus, je drijf, hè, we hebben het over drijf gehad, enthousiasme, plezier erin houden en ook een strikse prijs. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik aan het begin heel erg, heel veel markt gewonnen heb. En daarnaast dan, dan kom je op evenementen. En bij evenementen wil je een soort marketing / branding effect krijgen. Dat mensen het zien en drinken, proeven en in aanraking komen. En dan kom je ook gelijk weer op een heel ander tak van sport. Want bijvoorbeeld hebben we de Vuelta gedaan met Rick Flens samen. Sta je op een heel groot podium, heel groot voor mensen. En dan later, een half jaar later, een jaar later, spreek je mensen. Ik was daar ook. En dan zeggen ze, was jij er ook dan met je koerspret? Ja, ik zeg, waar was jij? Nou, ik stond bij de finish. Ik zeg, nou, dan kan niet anders dat je ons biertje gedronken hebt als je bier gedronken hebt. Oh, dat kan wel, maar ik heb niet gezien dat koerspret was. En dan ga je denken, hey, wat gaat hier nou fout? En dan ga je terugkijken in plaatjes en beeldjes. Op de beker stond het. Er stonden overal vlaggen, er stonden overal barren. Iedereen liep met koerspret shirt aan. Mensen die kijken dus blijkbaar dus gewoon niet naar. Dus dan moet je het 7 keer zien voordat je dan weer geïnfluenced wordt. Ja, en dan zeg je bij evenementen van 100 tot 500 man, dan kan je een grote verschil maken en dan kan je ook een praatje houden. Dus bijvoorbeeld met Bijsker samen hebben we een aantal keer evenementjes gehad. En dan pak je die microfoon en dan ga je daar wat over vertellen. En dan heb je zomaar in één keer 200 man gevangen. En die verspreiden zich over het land. Ja, zo groeit zo'n olievlek. Maar ja, dat enthousiasme en doorzettingsvermogen is gewoon wat mij altijd al triggert en raakt en werkt nog steeds met alles. Dat is gewoon belangrijk.
Ja, leuk. Ik probeer even ook de parallel te zien ook met wat je net zei over hoe je prof bent geworden, weet je wel. En hoe dat ook voor mij was. Want ja, weet je, onderscheidend. Ik was die mountainbiker die prof wilde proberen te worden. Als je het hebt over consequent werken en ook doorzetten. Piet Hoekstra had ik op een gegeven moment aan de lijn van Skill Shimano toen. En die heb ik volgens mij elke week gebeld.
Precies.
Goh, heb je me gezien? Wat kan ik voor je doen? Wat heb je van mij nodig om mij in te lijven volgend jaar bij de wielerploeg? En dat hij op een gegeven moment zei, oké, weet je wat? In augustus, dit was in januari, reed ik de Tour of Qatar. Maar ik mijzelf, als je het hebt over evenementen waar je jezelf kan laten zien, werd ik vijfde tussen de pros. En toen heb ik echt alleen maar gaan bellen. En want ik reed verder geen koers het hele jaar niet. Dus ik kon geen, mijn imago kon ik niet aanscherpen. Dus ik probeerde elke keer ertussen te komen. Van, kan ik een test voor jullie doen? Kan ik laten zien hoe goed ik ben? Kan ik, weet je, wat neem een keer mee? Mag ik stagiair zijn? En zien hoe je die poot tussen de deur kan krijgen. Om daadwerkelijk ook je product, zal ik maar zeggen, te laten zien. Want anders kun je ook niet onderscheidend zijn.
Nee, precies.
Niet laten zien. Super interessant. Leuk man, om zo. Maar goed, is het wel interessant. Want hoe heeft het je nou een mooier, beter, leuker mens gemaakt? Waar jij zegt, nou weet je, in wat ik nu ga doen, ga ik dat ook doen? En wat is dan je strategie? Wat ga je hier nou mee doen?
Nou, we hebben sowieso tot en met 31 december eigenlijk alles afgesloten. Dus dat is nog heel vers. Mm-hmm. En nu is het even een momentje. Ik heb gezegd, ik ga in het eerste maandje even goed nadenken. Wat wil ik doen? Wat vind ik leuk? Wat ga ik ondernemen? Waar ga ik naartoe?
Ja.
En dan gaan we het dan langzaam opbouwen. En ja, dus weet je wat grappig is? Nou heb je de ruimte voor ideeën en dingen. Dan komt er ook weer heel veel op zijn plek. Dus dan krijg je heel veel nieuwe dingen die langskomen. Weet je, dan word je s'nachts wakker en denk je, oh, dat is ook een goed idee. En dan schrijf het even op. En dan ga je weer slapen. Ja. En dan dat is voor de ondernemers vaak heel herkenbaar. En dan, je pakt gewoon wel eens wat eruit van, oh, dat gaan we doen of dat gaan we doen. En we zitten sowieso in een omgeving waar veel ondernemers zijn. Dus dan krijg je dat ook. En ja, ik ben nu bezig ook met een evenement te organiseren op de wielerbaan, het test-event. Ja, en dan krijg je daar ook gelijk alweer allemaal ideeën. En ja, dus je hersenen stoppen ook niet op dat moment. En dat is wel leuk. Dat is ook interessant.
Nou, het is wel tof, want wat je nou beschrijft eigenlijk is een soort van, hè, waarin je een periode van heel druk bent geweest, ook even een periode van rust van een disconnect te connecten, hè, zoals we zeggen met presence outdoors. Dat je even loslaat waar je mee bezig bent. Dat je even het moment voor reflectie, voor nieuwe gedachtes, voor herbalanceren ook van waar sta ik, het heroriënteren, letterlijk neemt om daarna weer een nieuwe koers uit te zetten met toch de kwaliteit ook gebruik maakt van waar ben ik nou echt goed in, waar kan ik nou zelf als mens ook onderscheidend in zijn. Precies. Ik vind het heel tof, want ik heb net een nieuwe training gelanceerd voor de mensen die luisteren. Zoek het even op LinkedIn. Hij staat daar online. Als je vragen hebt, app me of mail me. Maar dat gaat precies hierover. Het gaat over hoe bewust kun je worden van dat stukje. Wanneer is voor jou nou het juiste moment om even te stoppen met dat wat je doet? Om eens even te reflecteren. In de spiegel te kijken, waar gaat er nou goed? Waar wil ik meer van doen? En wat moet ik vooral mee stoppen om de betere versie van jezelf te worden? En volgens mij, je kunt er heel veel van zeggen, Peter, maar het is niet helemaal, zeg maar, geweest zoals het had moeten zijn of mogen zijn. Dus een heel mooi moment om even inderdaad te zeggen, oké, wat haal ik hier nou uit? Precies. Wat vond ik wel gaaf in dat wat ik gedaan heb? En hoe ga ik dat bewaken en nog meer van doen in de toekomst?
En het is heel makkelijk om je tijd in te vullen. En
tuurlijk.
Want als ik wil, ben je gelijk bezig. Maar dat is juist ook het moment wat je eigenlijk niet moet doen. En dat heb je thuis in de keukentafel over met je partner of je vrouw of wat het ook mag zijn.
Maar denk maar eens aan je trainingsschema.
Precies. Dan,
je trainingsschema ook. Van de arbeid word je moe.
Ja.
Van de rust word je sterk.
Ja. Maar dat is grappig. We hebben het ook met een talent over gehad deze week daarover. Daar kom ik zo op. Maar juist om nu stil te staan, een maandje, om te kijken wat wil ik echt, wat vind ik echt leuk, wat doet het toe. Nu leg ik 10 centimeter sneeuw voor de deur. Ik ga met de jongens buiten spelen. Dat vind ik net zo mooi. En dan is dat ook een soort van ondernemen. Maar
ik ga zo meteen een iglo bouwen.
Ja, dat is toch fantastisch. Dus ik heb me dan ook weer op dat trainschema. Je kan 7 dagen in de week. Je gaat trainen, je gaat opbouwen, je wil ook rusten. Dus ik had van de week over met iemand. Ik zeg, nou, hoe ik altijd dacht, ik wou 7 dagen in de week fietsen. Dat vond ik het leukste wat er was. En dan soms ja, maar ik moet 1 dag niks doen. Ja, maar wat is nou niks doen? Dat was mijn vraag naar dat talent. En die zei van, ja, gewoon lekker, heel dag niks. Ga ik 4 uur of ga ik 's ochtends even shoppen in de stad. En dan ga ik 's middags boodschappen doen. En dan ga ik even de badkamer schoonmaken. En ik zeg, hoor wat je zegt. Ik zeg, in mijn beleving is een rustdag 1 of 2 rustig fietsen. En daarna lag ik heel dag op bed. Ik zeg, ik denk dat je moeier wordt van niet fietsen. En 4 uur lang lopen slenteren in de stad om te shoppen. En je badkamer schoonmaken. En allerlei onzin dingen die je in zo'n dag volprop. Dan dat je rustig in die 24 uur in een dag wat je hebt, 1,5 tot 2 uur gaat losfietsen. Wat nog best wel ontspannend kan werken als het voor jou werkt. Voor mij werkt dat zo.
Zeker.
En dan daarna gewoon niks doen. En bij hun is het juist, we moeten juist. En ik snap ook dat soms je gedachten wegzetten met shoppen of uit eten of wat dan ook.
Ja, precies.
Prima bezig.
Er zit ook een mentale component in.
Maar het fysieke aspect, wat doe je in de 24 uur? Je slaapt 8 tot 10 uur. En wat doe je de rest? Ga 5 uur trainen. Wat doe je in de andere 9 uur? Er zit zoveel meer dingen in wat mensen niet mee stilstaan. En dat ging daar ook over. Ik zeg, ja, ga gewoon als jij goed voelt om een uurtje te fietsen. Het is mooi weer buiten. Lekker je koppetje in het zonnetje. Vitamine D. Rustig fietsen, wat voor heel veel mensen het allermoeilijkste is wat er is. En dan heb je misschien nog een veel betere rustdag. En die ging dat doen en die stuurde later een appie. God, ben blij dat ik dat gedaan heb. Het was echt een lekker ritje vandaag. Nou, ik zeg, dat is dan nog een betere rustdag dan dat je andere dingen gedaan had.
Ja. Ja, of je doet een keer echt helemaal niks. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook super. Maar dan moet je inderdaad niet gaan shoppen. Dan kun je beter tussen de krachttraining en de middagtraining doen bijvoorbeeld. Precies. Als je toch zo'n dag hebt.
Als moet.
Want ik zeg altijd, ja, als je met boodschappen sjouwt, is ook een soort krachttraining. Hè? Dan heb je ook je gewicht aan je lijf hangen. Nee, eens. Ja. Dan kun je beter gaan losfietsen. Ik deed altijd maandag, hè, als ik dan zondag of koers had, dat ik maandag dan een rustdagje als zijnde losfietsen.
Ja.
En dus inderdaad benen omhoog.
Ja.
En dan dinsdags nam ik nog een rustdag.
Ja.
Waarbij ik eigenlijk een alternatieve dag had voor, ja, lekker wandelen inderdaad. Of even even helemaal niks soms. Ja, dat had ik dan ook nodig. En dan pakte ik dinsdag, woensdag, donderdag de trainingen maar op. Vrijdags meestal parcoursverkenning. En dan zaterdag stipje op de rustige training. Maar dan wel stipje op de i zetten. Hè, die pint op de i zetten. En dan zondag weer koers. Dat was zeker... Ja, superleuk. Mooi man. Mooie parallel. Mooi ook om te horen hoe je die kennis en ervaring overbrengt naar de jeugd. Super gaaf om te horen.
Ja, maar het is ook leuk om af en toe iemand te helpen. Hè. En dan sommigen kunnen zich heel druk maken om onzin dingen. En dan schrijf ik ook gewoon, schrijf het gewoon eens op. Schrijf nou wat je nou echt bezighoudt. Wat zit je nou dwars? En vink gewoon die boxjes af. Waar word je zenuwachtig van? Of hoe kan je dat nou een beetje elimineren, weet je wel? Nou, en dan komen ze terug en denken, ik heb het opgeschreven. Het voelt zoveel beter. Ik zeg, nou, voor mij is dat zo normaal. Maar voor iemand anders dan niet.
Ja.
En ja, die zijn dus goed, bezig met verkeerde taken.
Ja, maar je gaat ook datgene wat je ervaart bewust maken.
Ja.
En dan ben je eigenlijk bewust onbekwaam. En op dat moment kun je ook gaan kijken, oké, wat wil ik er dan wel mee? En je dus bekwamen in, oké, ik kan het ook loslaten. Er staat nu papier, prima, ik heb het met iemand gedeeld, papier in dit geval. En dan ben je het ook kwijt.
Precies.
De laatste paar weken ben ik druk bezig geweest ook met coaching van een aantal sporters en atleten. Het is super vet om te zien. Een van mijn atleten heeft het zelfs dusdanig geschopt dat ze naar de Olympische Spelen mag op de 500 meter schaatsen. Dus super cool om daar een bijdrage aan te hebben geleverd. In een stuk mindset en een stuk, weet je, wat jij ook beschrijft, dingen op zijn plek laten vallen. Zodat dingen voor je gaan werken en niet meer alleen maar blokkades zien. Of dan wel wat als, weet je, te denken. Maar dat je ook gewoon nadenkt over, oké, maar en wat dan? Want dat ene woordje en is zo interessant.
Ja.
Want als je en kan denken, wordt het complementair, wordt het extra, wordt het een alternatief waar je voor kan kiezen. Wordt het, zeg maar, een positief constructieve bijdrage aan datgene wat je echt wil gaan bereiken. En, ja, dat is fascinerend hoe een en-woord in plaats van of, dat kan een wereld van verschil zijn in je gedachtes. Het is super interessant hoe dus communicatie werkt in je brein, in je onderbewuste. Dat een heel groot deel daarvan echt onbewust is. Die body language is voor mij ergens rond de 58%. Dan heb je 37% is de toon die je mensen aanslaat. En 7% zijn de woorden. Maar de kracht van de woorden kan soms tot 80% zijn van het effect. Dus andersom. Dus denk maar eens na aan een woord wat enorme impact kan hebben. Natuurlijk een kleur bijvoorbeeld. Ik noem rood. Ja, daar heb je altijd een associatie bij. Groen, blauw. En zo kun je iemand al helemaal met één woord, kun je helemaal een bepaalde richting. Een blik bier bijvoorbeeld. Ja, daar heb jij een associatie mee.
Ja.
En misschien zelfs wel een smaak.
Ja, je geeft de juiste prikkel, hè?
Precies, dus die prikkel is super interessant om uit te werken naar de respons die je erop geeft. En nou ja, goed, daar zit dat woordje en. Is dus een enorme gave om te zien welke respons kun je daar losmaken bij het woord wat je wil toevoegen. En aan het gevoel wat je krijgt, dus de respons die je krijgt. Superleuk.
Ja, zoals mooi. En het gelijk weer een tastbaar voorbeeld. We hebben het even strandrace gehad. We hebben een strandrace gehad in Wijk aan Zee. En dan hebben ze halverwege een klimmetje. Ga je klimmetje omhoog. En dan ga je linksaf op het fietspad. En dan moet je het strand weer op. Maar op dat fietspad gaat het een beetje vies naar beneden. Wat hebben ze gedaan? Twee hobbels gemaakt van zand. Letterlijk hobbels. Zeg ongeveer even hoger dan een stroopbaal. Dus zeg maar een half meter tot een meter hoog. En daar moet je omheen om een snelheid eruit te halen. Nou, goed obstakel. Maar voor heel veel mensen vind je het heel spannend. Dus die worden de angst om eroverheen te gaan. Nou, wij hebben een dame bij ons in het team ook. En die zegt, ik durf er echt niet overheen met het inrijden. Maar op een gegeven moment in de wedstrijd, daar rijdt er eentje iemand achter je. En rijdt iemand voor je. En die voor je, die gaat er overheen. En die achter sta je niet remmen, doorrijden. Ja, vervolgens, wat gebeurt er dan? In dat moment ga je er toch overheen. Terwijl je met inrijden durft je het niet. Dus je volgt eigenlijk je voorganger. Dan zie je dat. En dan is die angst in één keer weg.
Gaat goed.
En dan denk je, ik kan het eigenlijk wel. Dus je wordt eigenlijk... Ik gebruik de heuvel als metafoor weer. Dus dan gaat ze nu. Dan hebben we een afdaling wat spannend is. Dat die angst komt er weer. Ik zeg, dit is net als die heuvel daar. En dan gaan ze.
Ja, precies. Hoppakee.
Het is zo grappig.
Ja, is leuk. Ja, en zo werkt het vaak, weet je. Als eenmaal dat paadje is aangelegd van oké, ik kan het. Dus van de respons, of tenminste de trigger naar de juiste respons. Ja, dan is dat ijs gebroken en dan gaat het gewoon...
Boom, vol gas.
Kan als een malle. Dat is super vet. En, ja, nou ja, ik verwijs maar naar hoe mijn coachie nu naar de spelen gaat. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dan op mentaal gebied, dan op vasthouden aan bepaalde denkpatronen. Als je die losknipt en dan... Bam! Ja, mindset. Ja. Zo scherp als een mes, jongen. Dat is zo mooi. Ja, het hobbeltje wordt een... of tenminste, die hobbel... Hè, die zo iemand dan in zijn hoofd of haar hoofd maakt... wordt van die berg... wordt ineens een heel klein molshoopje.
Ja, maar dat is het ook echt.
Van een mug en olifant. Ja, dat, echt, en dat, het is van een mug en olifant maken.
Ja, maar wij hebben allebei dat stukje... waar we dat minder snel hebben. Maar als je dat kan zien bij iemand anders... en tasbak kan maken, dat is gewoon super mooi om te zien.
Ja, superleuk. Ja, ik gebruik mijn clinics ook vaker. Dat je dan, als mensen dan... kijk, iedereen kan auto rijden, maar als wij in de auto van Max Verstappen stappen, dan denk ik niet eens dat ik van het stoplicht wegkom. Hè? Het ding slaat gewoon af, volgens mij. dus iedereen kan fietsen, maar bij racefietsen is het anders. Weet je, zo is het altijd super leuk om te gaan kijken van wat heeft iemand toch in zijn toolbox om toch een stukje vertrouwen te komen. En dat zijn vaak hele basisdingen waar iemand dan weer bewust wordt van oké, dit heb ik in mijn toolbox en het dan bewust inzetten. Dus van het een stukje, we hebben hem al genoemd, hè, van het een stukje onbewust onbekwaam naar een stukje bewust onbekwaam naar een stukje bewust bekwaam. Oké, dit kan ik inzetten zodat iemand ook succeservaring heeft. En dat is wat jij ook beschrijft.
Ja, leuk hoor.
Superleuk. Hey, wat is het volgende hoofdstuk?
Nou ja, we gaan het volgende hoofdstuk, etappe 2. We zijn allemaal genoeg mooie momenten aan dit jaar ook. We gaan dit jaar ook weer een beetje de koers volgen natuurlijk. Een beetje op afstandje als een roadcaptain. Dus ik heb zin in de komende seizoen. Dus een hoop veranderingen alweer. En ik denk dat dat ook weer een nieuwe dynamiek kan geven in het peloton. Dus ik ga vooral er ook op letten. Heb jij nog dingen waar je extra op gaat letten? Of,
ik ga dit jaar op Soudal Quickstep letten. Die hebben zoveel aankopen gedaan. Waarbij ik denk, oké, dit wordt een interessante partij ook weer voor het voorjaar. En dat is natuurlijk een beetje mijn deel van het seizoen vaak. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Natuurlijk is het geld, wat gaat de opbouw zijn van de wielerploegen richting de Tour de France. Hoe gaan ze Pogacar de nek om draaien, zou ik maar zeggen. En natuurlijk, hoe gaat Pogacar alsnog weer de concurrentie ervoor zijn? En dat zijn wel dingen waarbij ik denk, dat zijn mooie vooruitzichten, mooie strijd die we gaan zien in het komend seizoen. Ik kijk er erg naar uit.
Ja, ik zie ook al de dingen die je nu een beetje meekrijgt. De mindset, het spelletje, dat komt steeds meer. Ja. Meer en meer en meer.
Echt,
en
hè?
Dat kan zijn in voorbereiding, in aankopen, in uiting op social media, zie je zo'n Bora Hans Kroo die dan een vliegtuig voorttrekt, bijvoorbeeld met 6 man. Dat zijn allemaal natuurlijk strategische dingetjes die ingezet worden, zoals als marketing tool, maar ook als hey, wij zijn een team die dat kan, weet je wel. We kunnen zelfs een vliegtuig laten opstijgen, op wijze van. Ja. Dus je ziet gewoon dat
het is een Red Bull gedachte, hè?
Het wordt steeds belangrijker. En je ziet een andere sport. Ik trek nou een aantal motocrossers. En ik begin ook een beetje dat te krijgen. En hij zegt, er is nog geen wedstrijd gereden. En nu is er onderling een strijd. Ze maken elkaar een soort van zwartel op social media. En dat gebeurt in de wielsport minder. Maar toch zie je dat spelletje al gespeeld worden. En dat is wel heel interessant.
Ja.
Strava kommetjes van Pogacar in Kolderad, die hij dan verpulvert, weet je wel. En dan denk je, dat zet iedereen van trainingskamp nu al op scherp.
Ja, is leuk. Zullen we daar volgende keer op ingaan? Gaan we eens kijken of we daar eens in kunnen duiken. Wat is nou die mentale oorlogsvoering? Wat heb je allemaal gezien? Wat heb je allemaal gelezen? Wat zit daar nou in? Wat is de parallel naar... weet je hoe een ondernemer dat doet? Want weet je, je hebt nu je koerspret, noemde je, hoeveel concurrenten had je? Maar het is toch wel interessant om daar eens in te duiken. Het is nu veel te lang, denk ik, om dat onderwerp nog aan te boren. Maar...
dat zijn er een aantal geweest. En er zijn er al een aantal ook afscheid genomen voor mij. Dus dat is ook wel interessant. Maar ook daarin weer, soms zijn concurrenten eigenlijk je beste vrienden.
Ja, toch? Hey, je leert er sowieso wat van.
Ja, sowieso. Dus je leert van alles. En dat ik vind de strijd altijd wel leuk. Dat daar zijn concurrenten voor. Want dat moet wel zijn. Ja. In het leven vind ik. Dat, vind ik gewoon, dat is ook leuk.
En dan ga ik er nog één one-liner in gooien in dit verhaal. Want feedback is the food for champions. Is natuurlijk wat je hier ook ziet. Van, hoe ga je filteren dat het voor jou extra werkt? Want jij zegt het, hè, we gaan het licht in de ogen niet gunnen. We gaan elkaar een beetje triggeren. Prikkelen. Maar hoe ga je er zelf mee om? Zodat je een betere versie van jezelf wordt. Want dat is ook wel interessant. Want zo'n vliegtuig vooruit die je als boeren aan het krullen.
Ja, maar dat werkt. Dat is leuk, gewoon wel een mindset ding. En wij gaan Egmond komende zaterdag winnen met het business team. Dus zo zet ik mezelf altijd leuk op scherp. Ik zeg, wie mij klopt gaat winnen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje... Ja. Ik vind dat leuk om mezelf zo te triggeren. Terwijl iemand anders bloednerveus van wordt bij ons in het team. Die kent er gewoon niet tegen. En die weet ook wel van die gaat wel luisteren. Denk shit, hij heeft gelijk. Maar het is gewoon een spel. En als je zelf, mijn mening is altijd, als je niet gaat om te winnen, win je sowieso niet.
Ja, maar ik vind. Nee, maar dat, ik ben met je eens dat het een doelstel is. Is natuurlijk super goed. Maar ik vind ook het spel spelen vind ik ook altijd wel leuk. Want als je het spel spelen om de beste te zijn. Vind ik ook interessant. Want zo probeer ik altijd, ook mijn kinderen, die zijn natuurlijk veel slimmer dan ik. helaas, maar ik moet het toegeven. Maar als ik dan kan ik strategisch, omdat ik natuurlijk gewoon veel meer ervaring heb, kan ik strategisch nog wel soms ook nog net even sneller, slimmer of beter zijn.
Ja, dat is mooi. Wij rijden de business team en dan de tijd van de beste 5 tellen. Dus ja, dan moet je dat spel moet je spelen. Dus stel je voor, je beste 4 renners, die zitten gewoon mega goed erin. Die winnen veel tijd. Maar dan kan de nummer 5 kan de boel verkloten. Dus of je moet 5 hele goede hebben. Maar ja, als er eentje lekker rijdt of wat dan ook. Dus mijn rol...
Kan nog steeds, hè?
Mijn rol als road captain wordt ook die nummer 5, 6 plek verdedigen. En goed zorgen dat daar de juiste pionnetjes op de goede plek zitten. Dus ik mag weer even road captain zijn.
Leuk. Ja, ik mag ook een road captain zijn in mijn training die ik uitgezet heb, Peter. Dus dat is ook wel super tof.
Lekker
als je nog mensen weet, ze zijn nog welkom. Ja,
goed.
Nou, in maart gaan we pas de piste op hier, de trails op. Dus we hebben nog eventjes, maar wel heel erg tof om daar alvast mee bezig te zijn. En mensen daar ook, weet je, in dit stukje coach voel ik me ook af en toe road captain. En dan zijn er van, oké, weet je, wat... Hoe begeleid je mensen naar die stip, naar de horizon, naar die, wat je ook al zegt, over zo'n team meenemen op het strand. Ja, super vet, man. Dat gesprek hebben met mensen van, wat haal je er dan uit? Hoe kun je jezelf motiveren? Wat ga je, om het maximale voor het team te geven, voor iedereen samen. Super vet.
Goed zo. Top, Maarten. Nou, bedankt voor het luisteren, iedereen. En als er vragen zijn, stel die vooral. Hè. Ik ben helemaal vergeten om onder vragen. Die nemen we mee de volgende keer. We hebben een vraag gehad van een luisteraar. Moet ik eigenlijk nog behandelen de volgende keer. En dan, ook als er nog andere vragen zijn, dan stel ze gerust. En dan gaan we dat behandelen. Maarten?
Mentale oorlogsvoering.
Gaan we doen. Goed zo. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.